Geliefde gemeente, we kunnen de fariseeën wel begrijpen. De fariseeën die aan de Heer Jezus vroegen om een teken. Een wonderteken. Dat herkennen we toch wel. Wat is het mooi om een wonder te mogen zien. We kunnen eruit zien. En denken, als ik nou een wonder zie, dan wordt het makkelijker te geloven, dan weet ik het zekerder, dan. De Heer Jezus gaf aan de fariseeën geen wonder. En daar mochten ze op een bepaalde manier blij om zijn. Want wie kregen er wonderen te zien? De farao bijvoorbeeld. De farao die zich tegen God verzette, die kreeg wonderen te zien. Wonderen waarin hij moest gaan erkennen dat God hem de baas was. En wonderen die oordelen waren. Wie nog meer? Gideon kreeg een teken. Een wonderteken. Maar dat kreeg hij ook niet zomaar. Dat was wel omdat hij een bijzonder moeilijk en gevaarlijk werk moest doen. In de tijd dat alles gewoon rustig zijn gangetje ging, kreeg hij ook geen wonderteken. En de meeste wonderen, die gebeurden in de tijd van de Heer Jezus, bij wie? Bij mensen die in nood zaten. Mensen die kreupel waren, die melaats waren, die blind waren. God doet niet zomaar een wonder. Maar ik denk dat je kunt zeggen, altijd als God wonderen doet, is dat in de nood. En dat is wat deze vrouw ook heeft ervaren. Een vrouw die verschillende wonderen heeft meegemaakt. Wonderen die zo bijzonder waren dat zelfs bij de koning erover verteld werd. Jaren later vertelde Gehazi nog aan de koning wat de wonderen er gebeurd waren bij deze vrouw. Maar het heeft die vrouw wel heel veel gekost. De wonderen die we in haar leven zien, die waren wel telkens nadat de Heer haar eerst bracht in de nood. Dat zegt tegelijk iets over hoe de Heer heel vaak werkt. Dat hij ons iets afneemt om het uit zijn hand terug te krijgen. Zo heeft die vrouw het ook mogen ervaren. 2 Koningen 8, de versen 1 tot en met 6. De laatste keer dat we stilstaan bij de geschiedenis van Elisa. Want er is nog 1 kerkdienst voordat het advent begint. Maar als ik verder zou gaan in de geschiedenis van Elisa, dan zou door halverwege de geschiedenis van een Aman of noem maar op stoppen. Dus dit zal dan de laatste preek zijn, afronding voor nu van de geschiedenis van het leven van Elisa. 2 Koningen 8, vers 1 tot 6. Boven de preek staat dan uit Gods hand teruggekregen. 3 gedachten. Het land uit. Het land kwijt. En het land terug. Uit Gods hand teruggekregen. Het land uit. Het land kwijt. En het land terug. Het was eerste het land uit. We hebben een heel aantal hoofdstukken overgeslagen. Het hoofdstukken 5 tot en met 7. Omdat die Sunamitische vrouw die we in 2 Koningen 4 ontmoet hebben, nog een keer terugkomt. Elisa is blijkbaar in contact gebleven met haar. En dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Dat had hij immers zijn logeerkamer. En als Elisa dan reisde, dan kwam hij langs die vrouw. En dan kreeg hij onderdak daar in dat gezin. Maar de omstandigheden veranderden wel. In de eerste plaats stierf de man van deze vrouw. Dat lezen we niet met zoveel woorden, maar dat kun je er wel uit afleiden. Die man was al oud. Toen de zoon geboren werd, was hij al een oude man. Hij was nog wel zo jong dat hij naar het land, dat hij op het land kon werken, maar hij was toch wel oud. En in deze geschiedenis, dan blijkt, hij is er niet meer. De vrouw is weduwe geworden. En de jongen halfwees. En in de tijd van de Bijbel was het zo dat weduwen het extra moeilijk hadden. Die hadden niemand om voor hen op te komen. Ze hadden geen eigen bron van inkomsten. En in normale omstandigheden ging dat wel. Want deze vrouw was, en zo staat er, een grote vrouw. Een welvarende vrouw, een aanzienlijke vrouw. Maar als er nood kwam, ja, dan kon zo'n vrouw niet zomaar voor zichzelf opkomen. Als er dan anderen waren die haar tegen gingen spreken of noem maar op. Een vrouw alleen, die had het extra moeilijk. En nu kwamen er moeilijke omstandigheden. Elisa weet bij God vandaan dat er moeilijke omstandigheden zich zullen gaan voordoen. 7 jaar honger. Niet per se 7 aan 1 gesloten jaren honger. Zoals bijvoorbeeld bij Egypte. Hè, eerst 7 jaar overvloed en dan 7 jaar honger. Of zoals die 3,5 jaar in de tijd van Elia. Zo hoeft het niet geweest te zijn. Maar 7 jaar waarin telkens weer perioden zijn van honger en rampen. We lezen daarvan bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, vers 38. Er was honger in het land en de profeten die wisten niet goed meer hoe moesten ze nou eten komen. Later in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 8. Hoofdstuk 6, vers 35. Dan zie je ook 2 noodsituaties. De Syriërs die het land binnenvallen, die op strooptocht gaan en net als in de tijd van Gideon alles wegroven. En dan de Syriërs die het beleg slaan om Samaria. En is er honger in de stad. Telkens weer is het land in nood. En dan zijn er best wel plekken waar het wat beter gaat en tijden dat het wat beter gaat. Maar die 7 jaar, dat zijn noodjaren. En nou zegt Elisa, het is verstandiger, het is beter als je dan weggaat. Weg uit het gebied waar de invallen van zijn van die Syriërs. Die komen vanuit het oosten en Sunem lag ook in het oosten. Ze zou beter naar het zuiden kunnen gaan en naar het westen. Nou, dan trekt ze een heel eind die kant op en komt ze in het gebied van de Filistijnen. Het gebied van de Filistijnen is nu elke dag in het nieuws. De Gazastrook, het gebied van de Filistijnen, dat was toen ook niet meer zo groot. Eerder was dat groter, maar onder David zijn de Filistijnen heel ver teruggedrongen. Er woonden in die tijd waarschijnlijk alleen helemaal niet zoveel Filistijnen meer. Het was eigenlijk min of meer ingelijfd bij Juda. Maar het was wel een vreemd land. Een land waar ze de mensen niet kenden. Een land met andere gewoontes. Een land ook weer met andere verleidingen. Dat is de ene moeilijkheid voor deze vrouw geweest. Een moeilijkheid waarvan wij nou ook wel de vraag kunnen stellen. Hè? Hoe zouden wij ermee omgaan? Wij weten niet hoe die vrouw die 7 jaar het gedaan heeft. Hoe ze het beleefd heeft, hoe ze zich gedragen heeft, dat weten wij niet. Hoe zouden wij het doen? Als we naar een vreemd land zouden gaan. Hè, er zijn de afgelopen jaren nogal wat Urkers geëmigreerd naar Frankrijk en naar Spanje. Naar gebieden waar geen Urk is. Geen grote kerk. Geen zondagsrust. Nou, hoe zou u zich gedragen als u naar zo'n land ging? En u kende niemand. Niemand om samen mee naar de kerk te gaan. Hoeveel jaren zou je het volhouden om de Here te dienen? Hoe snel zou je dan meegaan met de gewoonten die in dat land zijn, die niet zijn zoals het moet zijn? Of zou het zo zijn dat je daar trouw mocht lezen? Trouw, omdat het zo diep in je hart ligt, dat de godsdienst niet meer buitenkant is, maar dat het je hart heeft. Trouw. Omdat je werkelijk leeft voor de Heere. Dat kun je niet pas weten als je ver verhuist. Die vraag is er eigenlijk nu al. We hebben het gezongen, Psalm 39, David in zijn eigen volk. Dat ik bij u als vreemdeling verkeer. En vorige week zondag hebben we gezongen Psalm 119, vers 10. Ik ben o Heere vreemdeling hier beneden. Een vreemdeling. Hoe zou je dat kunnen? Echt een vreemdeling zijn. Iemand die zegt, ik doe niet mee met de rarigheid van deze wereld. Iemand die zegt, Ik zie om me heen gebeuren hoe God vergeten wordt. Maar hoeveel anderen ook God vergeten, ik kan God niet vergeten. Hoe kun je dat doen? Ten diepste alleen maar vanuit hem die ten volle als vreemdeling verkeerd heeft. En deze vrouw moest haar land uit, haar bekende land uit, moest naar een vreemd land waar ze niemand kende. Hoeveel meer God dat nou van de Heer Jezus. Uit het huis van zijn vader. Hij was als de Zoon van God. De volkomen heiligheid en volheid van de hemel gewend. Waar alles vol was van God en alles zuiver was met God. Geen zonde, geen ongerechtigheid, geen goddeloosheid, geen opstandigheid. Maar hij is zijn heerlijkheid afgelegd. En de Zoon van God is de mensen gelijk geworden. Hij heeft op deze wereld geleefd. Nou, voor die vrouw was het land van de Filistijnen een vreemd land. Maar zou dan niet de aarde voor Jezus Christus nog veel meer een vreemd land geweest zijn? Volkomen vreemd land. Alles was precies tegengesteld. Tenminste, alle gedrag. Natuurlijk, op deze wereld is er heel veel dat past bij God. God heeft de wereld geschapen. God heeft de natuurwetten gegeven. Dus natuurlijk herkende de Heer Jezus heel veel van zijn vader in deze wereld. Maar in hoe de mensen leefden, er lag telkens weer precies het tegenovergestelde. In plaats van liefde, haat. In plaats van reinheid, onreinheid. In plaats van verbondenheid, afstand. In plaats van gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid. In plaats van geloof, ongeloof. Dat is de wereld waarin Jezus Christus terecht kwam. Onze wereld. Niet alleen de wereld van Israël 2000 jaar geleden. Maar dat is dezelfde wereld als de wereld van ons. Het hart van de mensen toen was hetzelfde als het hart van ons. En als Jezus Christus in plaats van in Jeruzalem en Nazareth. Als hij op Urk geboren was. Dan zou hij zich net zo'n vreemdeling gevoeld hebben. Dan zou hij ook hebben moeten zeggen. Wat is het totaal anders dan mijn vader bedoelt. Wat is dit een vreemde wereld. Wat is er veel waarin God bespot wordt. Waarin God tegengegaan wordt. Waarin God ontkend wordt. Maar als God de Vader gezegd had. Je moet in het jaar 2023 op Urk geboren worden. Dan zou de Zoon het ook gedaan hebben. Maakt niet uit waar hij naartoe moest. Als het was in het plan van zijn vader. Welke plek ter wereld ook zou je kunnen zeggen. Daar had hij geboren kunnen worden. In de zin van. Alle plaatsen waren vreemd. Zijn eigen volk. Israël. Was een vreemd volk. Net zo vreemd. Als Nederland. Of Zuid-Amerika. Maar hij kwam. Hij kwam tussen mensen waar hij totaal niet paste. Mensen die hem bespotten. Mensen die hem niet begrepen. En heel bewust kwam hij daar. Hij wist dat dat hem te wachten stond. Maar hij zei, daar wil ik komen en daar moet ik komen. En waarom nou? Waarom? Omdat die wereld van God verlaten een verloren wereld is. Omdat hij wist, als het zo blijft dat het een vreemde wereld is, vreemd van God. Dan is het een verloren wereld. Dan gaan alle mensen verloren. En dat wilde God niet. God wilde dat mensen tot hem zouden komen. Dat er niet alleen maar vreemden van God op de aarde zouden zijn. Maar dat er vrede met God op aarde zou komen. Mensen die God zouden kennen. Daarvoor is Jezus gekomen om mensen tot God te brengen. Daaraan hebben wij alleen onze redding te danken. Daardoor alleen kan het zijn dat u bij God gaat horen. Daardoor alleen kan het ook. Dat je trouw bent aan God. In een wereld die ontrouw is aan God. En als je dan voelt. En dat moet je gaan voelen. Als je dan voelt dat je vanuit jezelf. Veel beter bij de wereld past. Dan bij God. Dat je vanuit jezelf moet zeggen. Ik ben o Heer een vreemdeling in de hemel. Wat heb je dan Jezus Christus hart nodig? De enige die ervoor kan zorgen dat je geen vreemde meer bent in de hemel, maar dat je vreemdeling wordt op de aarde. Dat is het eerste, het land uit. Het tweede, het land kwijt. Die vrouw, die was niet alleen uit haar land, maar er gebeurde ook iets met haar eigen land. Ze had zo haar bezittingen in Sunem. Wat gebeurde ermee? Nou, in de eerste plaats kon ze er geen gebruik van maken. Toen Elisa bij haar woonde en zei, nou vrouw, wat kan ik voor u betekenen? Kan ik u ergens mee helpen? Zou ik een goed woord kunnen doen bij de koning? Zegt ze, nou, ik hoef niks. Ik woon in het midden van mijn volk. Ik heb het hier goed. Dus dat was de vreugde van deze vrouw. Dat ze het zo goed had op haar eigen stuk land in haar eigen dorp. Maar nu raakt ze dat kwijt. Weg uit haar land, weg uit haar vertrouwde omgeving. Als dan Elisa haar nog eens op kon zoeken, daar in het land van de Filistijnen, en ze vragen, nou vrouw, hoe is het nu dan? Heb je het nog zo goed? Dan zegt die vrouw, nou ik mis het zo. Ik mis mijn eigen volk. En ik mis mijn stuk grond en ik mis mijn mooie huis. Maar dan gaat ze terug. Na 7 jaar bij de Filistijnen geweest te zijn, gaat ze terug. Ze mag weer in haar eigen dorp gaan wonen, zo hoopt ze. Maar dan komt ze daar in Sunem. En dan loopt ze naar de land toe. En dan ziet ze daar mensen dat land bewerken. En ze gaat vragen, zal ik het weer overnemen? Nee, dat kan niet. Het is niet meer van jou. Wat nou? Het is toch mijn land? Nee, jullie zijn weggegaan en de koning heeft beslag gelegd op het land. Die heeft gezegd, nou daar ligt nog een stuk grond braken. We hebben alle land nodig, want er is honger. Dus we hebben productie nodig. Deze grond, daar is verder geen eigenaar meer. Die is nu voor de kroon. Je kunt zeggen, het werden kroondomeinen. Dus die vrouw is alles kwijt. En dan, als ze dan zou zeggen, ja, dan ga ik aan die koning vragen of ik weer terug mag krijgen. Dan heeft ze nog een probleem. Want er is nu een andere koning gekomen. Als je zo een beetje in elkaar puzzelt hoe dat zit met die 7 jaren, dan zie je de koning die er was toen ze wegging, dat was Joram. De koning die er 7 jaar later is, dat was Jehu. Dus ze kon niet meer bij die vorige koning terugkomen en zeggen, koning, u hebt dat land afgenomen, ik wil het weer terug. Dus ze is het nu echt kwijt. En dan is ze thuis. Maar ze heeft niks. Die vrouw die is stapje voor stapje dus alles kwijtgeraakt. En tegelijk denk ik dat het iets is wat we allemaal aan moeten leren. En deze vrouw heeft dat heel letterlijk geleerd. En misschien hoeven wij dat allemaal in ons leven niet zo letterlijk te leren. Maar er zit wel een les in die God aan ons allen wil meegeven. Of 2 lessen eigenlijk. In eerste plaats, alles wat je hebt is heel betrekkelijk. Alles wat je hebt is heel betrekkelijk. Dan kun je denken, nou kijk, nou hebben we geen huurhuis meer, we hebben een huis gekocht. Dat is een eigen huis. Ja, maar als het dan slecht gaat, dan kan de bank beslag opleggen, want er is nog een hypotheek. Nou zeg je, ja maar dan ga ik het huis afbetalen. En misschien zit u wel zo, huis afbetaald. Dus de bank gaat er geen beslag meer opleggen. Maar weet je dan zeker dat je het huis zult houden? Er hoeft maar een serieuze oorlog te komen. En je hebt niks meer. Bij de vluchtelingen die nu in Nederland gekomen zijn, vanuit Syrië, vanuit Afghanistan, vanuit Somalië, noem maar op, waar vandaan mensen komen. Er zijn ook mensen bij die daar rijk waren. Die hadden in Damascus meerdere huizen, hebben nu niks meer. Hadden misschien ook dus wel alles afbetaald en zo. Al je bezit is betrekkelijk. Misschien moeten we het wel zo zeggen. Ten diepste bezitten we hier niks. Bezitten in de zin van vast hebben. Alles wat we hebben is eigenlijk een kwestie van bruikleen. Of je nou je huis gehuurd hebt, dat je huis van de bank hebt, of dat je huis vrij hebt. Zelfs als je in het huis van een ander te gast zou wonen. In feite is het allemaal hetzelfde. Je bent altijd te gast. Je hebt alles alleen maar in bruikleen. Niets is hier blijven. Niets is er voor de eeuwigheid. Er is misschien nog wel een stap dieper. Toen die vrouw zei, ik heb hier mijn huis, mijn land. Toen zeiden de mensen, je hebt de rechten verspeeld. Je bent zelf weggegaan. En 7 jaar lang hebben anderen je land bebouwd. Het is hun land geworden. De koning die heeft de beslag opgelegd en je bent niet teruggekomen. Nu na 7 jaar is je eigendomsrecht voorbij. Je hebt geen recht meer op je land. Zouden we dat in feite niet ook moeten zeggen van alles wat we hebben? Alles wat we hebben, dat zei ik eerst. Alles is tijdelijk. Maar eigenlijk moet je zeggen, we hebben het recht op alles verspeeld. Toen God Adam en Eva in het paradijs neerzette, toen hadden ze recht op het paradijs. Natuurlijk ook niet uit zichzelf, maar ze hebben het recht gekregen. Maar hebben wij niet alle recht verspeeld? Omdat wij niet getrouw zijn geweest. Omdat wij deze wereld niet bewoond hebben als een dienaar van God. God kan nog veel beter dan de mens tegen deze vrouw zeggen, je bent zelf weggelopen. Je bent zelf weggelopen. Wat denk je dan dat je zou mogen? Zelf weggelopen van je taak. Zelf weggelopen van je plaats. Zelf weggelopen van je baas, van je eigenaar, van je heren. Nergens recht op. En nu krijgen we toch. Wat hebben we eigenlijk veel, hè? Wij kunnen wel zeggen. Wij wonen in het midden van ons volk. We wonen in rust. We hebben een huis, we hebben eten en drinken. Wat hebben we veel. Van al die dingen moet je zeggen. We hebben het maar voor even en we hebben het niet, we hebben er geen recht op. We hebben het niet verdiend. Weet je waar de Heer nou om gaat vragen? Wil je het nou kwijtraken? Wil je het nou loslaten? Dan hebben wij daar geen recht op. Wij leggen er wel onze hand op. Wij gedragen ons wel alsof alles van ons is. Mijn lichaam, mijn huis, mijn inkomen, mijn dorp, onze, rechten. He, wij willen vasthouden wat wij gewoon zijn in dit land. En anderen mogen er niet aan zitten of noem maar op. We zouden bereid zijn los te laten. Dan tegen de Heer zeggen, Heer, er is niks van mij meer bij. Het is niet mijn gezondheid, waar ik zelf mee mag doen wat ik wil. Het is niet mijn land. Dat moet blijven zoals ik het wil, of moet worden zoals ik het wil. Het is niet onze kerk. Er is niks van mij bij. Loslaten. Dat is wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis op en volgen mij. Dus dat betekent, je moet niet alleen de dingen loslaten, moet je zelfs jezelf loslaten, je ik loslaten. Wie kan dat nou? Wie is er nou echt bereid om te zeggen, Heer, u mag alles hebben. Er is niks voor mij bij. Wie is er nou bereid om dat te doen? Dat is toch ten diepste alleen degene die het Jezus Christus zien doen. Hij is niet alleen in een vreemd land gekomen. Maar hij heeft ook alles losgelaten. Hij heeft zich als het ware alles laten afnemen. Uiteindelijk heeft hij zelfs zijn lichaam gegeven. Hij heeft gezegd tegen zijn grootste vijanden, die nergens recht op hadden. Hij heeft toch gezegd tegen ze, neem mijn lichaam maar, sla het maar, zet er maar een doornenkroon op. Maak mijn rug maar kapot, sla de spijkers er maar in, breek mijn lichaam maar, doe maar. Zie, daar heeft hij zelfs het laatste, het kostbaarste zou je zeggen, wat hij had, heeft hij weggegeven. Het was alsof hij zegt, er is helemaal niks meer van mij bij. Het laatste geef ik over. Waarvoor? U weet het wel. Maar dan moeten we maar weer eens bewonderen, waarvoor? Hij die op alles recht had. Die heeft alles gegeven voor mensen die nergens recht op hebben. Hij heeft alles verdiend en wij hebben alles verbeurd. Maar wat zegt hij? Dan gaan we het andersom doen. Ik ga alles geven en u mag alles krijgen. Hij die alles had, is alles kwijtgeraakt. En niet maar omdat het hem afgepakt werd. Ja, het werd hem wel afgepakt, maar omdat hij het uit de liefde deed van zijn hart. He, toen het hem afgepakt werd, toen heeft hij gegeven, alles gegeven. Uit die oneindige liefde. Het is niet alleen de liefde van de Heer Jezus. Maar het is ook de liefde van de Vader. In de liefde van Christus zien we toch de liefde van God de Vader. De Vader had recht op zijn Zoon. Maar de Vader heeft gezegd, ik sta hem af. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En dat is nou wat wij nodig hebben. Als wij niet de gave van Christus krijgen, dan hebben we ten diepste niks. Omdat we alles verbeurd hebben, alles verzondigd hebben. Buiten het werk van de Heer Jezus om, dan blijft het zo. Dat wat we nu hebben, afgebroken zal worden. Niet alleen als er een oorlog komt, dan kun je nog zeggen, ja, maar misschien komt er geen oorlog. Nee, buiten het leven met de Heer Jezus om, moet je eenmaal alles ten volle loslaten. Dan houd je echt niks meer over dan de toorn van God. Als je niet leeft uit de gave van Christus. Dat is wat je niet krijgt uit het offer van de Heer Jezus. Dat heb je niet. Dan heb je niks. Als zou je de rijkste zijn van de hele wereld. Heb je niks. Als zou je de gezondste zijn. Dan stelt je lichaam niks voor. Alles wordt afgebroken. Alles wordt je afgenomen. En God zal zeggen, je hebt er niks mee gedaan wat ik wilde dat je deed. En al denk je dan nog zo veel vast te kunnen houden. Met het oog op het oordeel van God. Wordt het omgekeerd. In plaats van vreugde, verdriet. In plaats van rijkdom, de bitterste armoede. In plaats van gezondheid, eeuwige ziekte. In plaats van licht, duisternis. Buiten Jezus raak je echt alles kwijt. En dan het laatste, het land terug. Die vrouw gaat naar de, die zit dan in de problemen. En die vrouw zegt, ik heb niks. Ik ben weggegaan, anderen hebben mijn land ingenomen, wat nu? Als weduwe, dat noemde ik al, was zij best wel zwak. Een weduwe, daar hoefde eigenlijk de overheid amper rekening mee te houden. Want die kon toch niet voor haar eigen recht opkomen. Maar nou vertelt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament de gelijkenis van de weduwe. Die ook alles kwijt is. En die onrecht is aangedaan. En die gaat er naar een rechter toe die helemaal niet eerlijk is. Een rechter die geen mens ontziet. En die dus tegen die weduwe, nou eigenlijk niet eens zegt ga maar weg. Hij zegt helemaal niks. Weduwe, daar had hij zijn neus voor op. Waarom zou je gaan luisteren naar een weduwe die er komt? Maar toch, ze blijft aanhouden. Die weduwe bij de Heer Jezus. En elke keer staat ze weer bij de rechter op de stoep. Net zolang dat die rechter het helemaal zat is. En dan zegt hij, nou vooruit, kom dan maar. Dan zal ik eens naar je luisteren. Anders zit ik er morgen weer mee, volgend jaar nog. Ik zal naar je luisteren. Nou, als ik je hiermee helpen kan, ik zal zorgen dat het geregeld wordt. Is hij van die weduwe af. Wat zegt dan de Heer Jezus? Zo zal toch de hemelse Vader gedenken aan zijn uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen. En dit is nu zo'n vrouw. We kennen niet zo goed haar hart. Maar vanuit de geschiedenis mogen we het wel opmaken. Dat zij geweten heeft wat het is om tot God te roepen. En dat ze gehoopt heeft op de genade en de hulp van God. En dan gaat de Heer op een heel bijzondere manier werken. En die vrouw die zegt, ja, maar als het dan allemaal naar de koning gegaan is, dan moet ik bij de koning zijn. En dus zij gaat richting Samaria. En dan hoopt ze maar dat ze ingang krijgt, dat ze toegang krijgt. Dat is helemaal niet gezegd. Intussen is er ook iets anders aan de hand. Die nieuwe koning Jehu, die heeft wel wat van Elisa gehoord. Hij kent Elisa nog, van dat hij gezalfd werd. Nee, hij kent Elisa niet persoonlijk, maar de knecht van Elisa, die is toen bij Jehu gekomen en heeft hem tot koning gezalfd. En zodoende is Jehu koning geworden. Dus altijd denkt hij nog, die Elisa, daar heb ik wat aan te danken. Op een dag komt hij dan weer langs de knecht van Elisa. Knecht van Elisa die intussen melaats is. Dus die alleen woont. Ja, hij had een heleboel zilver gekregen, een heleboel kleding. En daar heeft hij land van kunnen kopen. Wijngaarden, olijfgaarden. Dus hij heeft zo zijn eigen gedoetje. Heeft hij natuurlijk niks aan, hè, al die rijkdom, want hij zit in zijn ellende. Maar goed, hij loopt er dan toch maar. En koning Jehu die komt er langs. En die spreekt Gehazi aan, want buiten mocht je op zich een melaatse best wel spreken. En zegt hij, nou, maar Gehazi, u bent toch die knecht van Elisa? Nou, het is eigenlijk wel wat met u, hè. Dat het zo is afgelopen. Hoe is dat toch gegaan? Ja, dan moet hij Gehazi vertellen wat er met hem misgegaan is. Zegt hij, ja, maar die heer van u, hoe zit dat nu eigenlijk met Elisa? Die heeft toch wel bijzondere dingen gedaan, is het niet? Vertel er nog eens wat van. Nou, en dan Gehazi aan het vertellen, want Gehazi heeft wel wat meegemaakt met Elisa. En het bijzonderste bewaart hij voor het laatst. Nou zegt hij, en dat verhaal van die opstanding. Dat kent u dat ook? Nou, vertel me eens. Dan gaat hij vertellen hoe dat nou liep, hè, met die zoon die een zonnesteek kreeg of iets dergelijks. En in huis neergelegd werd. En de knecht die bij Elisa kwam en hij die naar het huis rende. Dat verhaal. En op hetzelfde moment dat daar Jehu en Gehazi staan te praten, meldt zich ook een vrouw. Die vrouw, die blij is dat ze de koning zomaar treft, zomaar in het open veld. Dat is een stuk makkelijker dan dat ze het paleis binnen moet. Dus zij roept, koning, koning, wilt u me alsjeblieft helpen? En Gehazi kijkt om en zijn ogen groot van verbazing. Wie is dat? Zegt, koning, weet u wie dit is? Over haar was ik nog net aan het praten. Precies op hetzelfde moment dat ik met u over haar praat, staat zij daar. Dit is die vrouw. Wie had dat zo gepland? Jehu wist er niks van. Gehazi wist er niets van. En die Sunamitische vrouw, die wist er net zo min iets van. Wist zij dat Jehu juist over haar aan het vragen was? Wie heeft dit zo gepland? Dat is er maar één. Dit is bestuurd niet op de aarde, maar dit is bestuurd in de hemel. We lezen dat zo vaak, hè. We hebben gelezen van Rut. En Naomi die ook in een vreemd land was. En weer thuis kwam en toen ook alles kwijt was. En dan staat er, Rut kwam bij geval op de akker van Boas. Wie heeft dat nou zo geregeld dat ze precies op die akker kwam? Niemand. Boas niet, Naomi niet, Rut niet. Telkens weer in de Bijbel, dan lees je hoe de Heere bestuurt. En dat doet hij vandaag nog. Als we het hebben over wonderen. Sommige wonderen zijn een bijzonder ingrijpen van God, zeg maar, in het lichaam. Maar andere wonderen zijn die wonderen van Gods planning. Die wonderen van Gods raad. Van Gods besturing. Dat je zegt, hoe kan het zo? Maar gisteren vertelde ik zo nog aan een jongen die zei, ja, hoe weet je nou zeker dat God bestaat? Een van de dingen is, nou nee, dat was eigenlijk niet, hij zegt, hoe kun je nou spreken met God? Hoe kun je nou weten dat wat er in de Bijbel staat, dat het voor jou is? Ik zeg, soms is het zo precies gepast voor wat je op dat moment gevraagd hebt aan God. Je stelt God een vraag en zondags komt dat precies op de preekstoel. Je stelt God een vraag, je opent de Bijbel en je begint maar gewoon te lezen waar je moest lezen. En dat woord is zo passend. Dat zegt hij. Maar dat kan natuurlijk ook toeval zijn. Er zitten een heleboel mensen tegelijk in de kerk. En er is wellicht iemand in de kerk voor wie het precies raak is. Nou, wat zou u dan zeggen? Het is toch zo? Zo van de 300 luisteraars is licht iemand die gisteren net een vraag gesteld heeft, die vandaag weer op zijn plek is. Dus dat kan toch toeval zijn, hè? Weet, als het in je leven één keer gebeurt, dan zou dat best toeval kunnen zijn. Maar als je nou leeft met God, dan is dat niet iets van één keer. Maar toevallig net bij elkaar past. Dan laat de Heer het merken. Laat de Heer zo duidelijk merken dat Hij van jou weet. Dan laat Hij merken dat Hij niet maar één keer een antwoord heeft. Maar dat Hij alle vragen van je ziel kent. Niet altijd precies een antwoord op geeft. En God is geen automaat waar je een kwartje in stopt en je krijgt een dingetje of zo. Maar een levende God die spreekt. En dat je mag merken, het is geen toeval dat het zo een keer gebeurt. Maar om zo te zeggen, het is een patroon. Het zegt iets over hoe God werkt. Maar wanneer ga je dat nu merken? Mensen die God niet zoeken, die kunnen wel zo eens een keer, nou er gebeurt er zo eens iets bijzonders, zeggen ze, nou dat was wel heel toevallig. En een ander die God kent, die zegt, joh, maar ik zie daar iets achter. Ik zie dat God jou aan je jas trekt. Ja, hij zegt, ja het kan, maar misschien ook niet. En leef maar weer verder. En het is niet een echte vraag geworden. Was het nou toeval? Was het nou geen toeval? Is God nou een levende God? Of is God een dode God? Kun je nou met God een echte relatie hebben? Of kun je met God geen relatie hebben? Maar als dat nou je vraag wordt. Als nou de nood wordt van je hart. Heren, was het nou toevallig? Of trok u aan mijn jas? Sprak u persoonlijk tegen mij? Was het maar gewoon een woord dat bij mij kwam? Of was dat het woord uit de hemel waarmee u mij op het oog had? En wat er gebeurd is in mijn leven. Mag ik nou uw hand erin zien? Of kan gebeuren. Als dat je oprechte vraag wordt, dan gaat de Heer je daarin leiden en onderwijzen en bevestigen. En dat je het gaat zeggen, inderdaad, dit werk is van Gods alvermogen, van Heere hand alleen geschied. Ik bij weten, toeval bestaat nooit, dat sowieso. Nee, dus in die zin kun je zeggen, ja, alles is van God. Maar hier gaat het ook nog om dat heel persoonlijke. heel zekere wetenschap. God weet van me af. En hij die woont in de hemel, die alle 8 miljard mensen in de gaten houdt en alle wezens op de wereld. Hij weet van mij, hij kent de vragen van mijn hart. En hij weet precies zo te brengen, zo te leiden, zo duidelijk te maken, dat ik er niet meer omheen kan. Hij spreekt tot mijn ziel. Hij leidt mijn leven. Ik zei, hoe kun je dat nou weten als je erop let? Dat als het er echt om gaat, hè, als het je vraag is naar God toe. Maar er zit nog iets achter. En dan denk ik aan wat de Heer Jezus zegt tegen Petrus in Matteüs 19. Vers 27. Toen antwoordde Petrus en zei tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eerste. Wat zegt daar de Heer Jezus? Hij zegt, je kunt niet denken dat je je eigen leven vasthoudt en dat dan God jou voor het gemak ook nog laat merken dat hij van jou weet en dat hij jouw God is. Dat je eigen leven vasthoudt en dat je dan van God een soort bonus krijgt. Fijn geloof, fijn hulp, fijn gevoel, warmte. Dat is niet hoe God werkt. Als je zo wilt leven, dan zul je altijd in onzekerheid zijn. Dan zul je altijd je afvragen, was het nou van God? Of is het inbeelding van mijn eigen hersens? Was het van God? Of is dit gewoon omdat ik het zo graag wilde? Nou, dat zou heel goed kunnen. Als je eigen leven wil vasthouden, dan moet je het ook met je eigen antwoorden doen. Maar de Heer Jezus die zegt hier, de eerste zal de laatste zijn en de laatste de eerste. De eerste, dat zijn diegenen die het zelf willen vasthouden. Hun eigen leven. Maar de laatste, dat zijn degenen die zichzelf niet meer overeind kon houden. Die niet meer eigen baas wilde zijn. Die niet meer God de weg wilde voorschrijven. En die zei de Heer, er is eigenlijk niks van mij bij. Mijn huis niet, mijn portemonnee niet, mijn gezondheid niet en vooral mijn hart niet. Vooral mijn hart niet. Er is niks van mij bij. En dan moet er een streep door. Een streep door alles wat je hebt of dacht te hebben. Maar dan zegt de Heer, wie zijn leven heeft willen verliezen, om mijns naams wil, die zal het zelf behouden. En tegen Petrus, wie alles verlaten heeft, die zal 100-voud ontvangen. In dit leven en in het toekomende. In het leven. Omdat alles wat je krijgt, uit Gods hand, dat krijg je echt. En weet je nog dat ik het net zei, we hebben eigenlijk helemaal niks. Niks is ons bezit. Behalve als je het krijgt uit de hand en de genade van God. Dan zegt God, nu is het voor u. Nu is het echt voor u. Nu heb je er recht op. Dat recht ligt in Christus die het voor je verdiend heeft. Dus al heb je dan maar een stuiver, dan heb je al meer dan een miljardair. Want die miljardair heeft niks en jij hebt een stuiver die gekocht is door het bloed van Christus. Maar natuurlijk nog veel meer. Psalm 16. Getrouwe God, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel, mijn bekers wezen. God zegt, ik geef mijzelf erbij. Dan heb je eigenlijk alles toch. Wie God heeft, heeft alles. De grootste rijkdom van de hele wereld. En daarom zegt David ook, het kleine beetje van de rechtvaardige is beter dan de overvloed van de goddeloze. Want dat kleine beetje krijgt hij met de liefde van God. Met de vertroosting van God. En met de belofte van het eeuwige leven. En dan nog even deze vrouw. Ze heeft eerst alles maar kwijt moeten raken. Maar denkt u niet dat toen ze het weer terugkreeg, dat het haar veel wonderlijker was? Toen kreeg ze het echt van God. En dat is waar de Heere ons heen roept. En misschien moet je het letterlijk kwijtraken. Misschien alleen maar in je bereidheid. Maar in elk geval kwijtraken. Geen koning meer. Geen eigen baas meer. En dan zegt de Heere, dan zal ik je alles geven. En wat je uit de hand van de Heere krijgt, dat heeft waarde. Dat geeft echte vreugde. Dat is voor de eeuwigheid. Amen.